open onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 119, de versen 1 en 5. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En wat er verder volgt, 119, vers 1 en vers 5. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen weer uit het eerste Bijbelboek, Genesis, nu hoofdstuk 39, de versen 7 tot 18. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 67, en we lezen Genesis 39, vers 7 tot 18. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het te lezen schriftgedeelte gemeente Genesis 39 vers 7 tot 18 is in het kader van de serie preken over Jozef, ook vanmorgen weer de tekst voor de prediking. Wij lezen dus Gods woord dat tegelijkertijd onze tekst is vanmorgen. Genesis 39 vanaf vers 7. En het geschiedde na deze dingen dat de huisvrouw zijns heren haar ogen op Jozef wierp. En ze zeide, lig bij mij. Maar hij weigerde het. En zeide tot de huisvrouw zijns heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij wat er in het huis is. En al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden dan u, daarin dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zoude ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? En het geschiedde als ze Jozef dag op dag aansprak, en hij naar haar niet hoorde om bij haar te liggen en bij haar te zijn. Zo gebeurde het op zulke dag dat hij in het huis kwam om zijn werk te doen, en niemand van de lieden des huizes was daar binnenshuis. En ze grepen bij zijn kleed, zeggende, lig bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als zij zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en dat hij naar buiten gevlucht was, zo riep ze de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggende: ziet, hij heeft ons de Hebreeuwse man ingebracht om met ons te spotten. Hij is tot mij gekomen om bij mij te liggen en ik heb geroepen met luider stem. En het geschiedde als hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, zo verliet hij zijn kleed bij mij en vluchtte en ging uit naar buiten. En zij legde zijn kleed bij zich totdat zijn heer in zijn huis kwam. Toen sprak zij tot hem naar diezelfde woorden, zeggende: de Hebreeuwse knecht die gij ons hebt ingebracht, is tot mij gekomen om met mij te spotten. En het is geschied, als ik mijn stem verhief en riep, dat hij zijn kleed bij mij liet en vluchtte naar buiten. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we allereerst aan de rouwdragende familie van onze overleden broeder Koelewijn, in het bijzonder aan de enige dochter met haar gezin, die in 3 maanden tijd haar hele ouderlijk huis heeft zien wegvallen. Dan wat de zieken betreft, in de Hoogstraat in Utrecht blijft zuster Ali Koelewijn Malenstein van de Regerstraat 16 met haar gezin onverminderd onze voorbeden bijzonder behoeven in de hele moeilijke weg die ze moet gaan. In de Lichtenberg is het allereerst zuster Vastenhouw Muis, hier onze kostersvrouw, met wie het naar omstandigheden gerekend wel ietsje beter gaat, maar die naar het getuigenis van de dokters heel ernstig ziek is. Onze broeder M. van Twillert van de Leeuwerik 17 werd in de afgelopen week geopereerd. Het gaat na die operatie goed met hem. Er moeten nogal verdere onderzoeken plaatsvinden in verband met de kwaadaardigheid van de kwaal die geconstateerd is. En dan tenslotte moet er morgen geopereerd worden. Ze ligt inmiddels al een paar dagen in dat ziekenhuis, zuster H. Duist Koelewijn van Op de Ree 7. Ingrijpende operatie die de dokter eigenlijk liever niet zou verrichten vanwege de situatie van haar hart. Maar het is beslist noodzakelijk dat het gebeurt. En ook daar willen we bijzonder aan denken in ons gebed. Onze zuster weet zich overigens in de handen van de Heere. Anderen kwamen thuis uit het ziekenhuis. Tina Vermeer van de groep van de Middelzaten 17, die na de laatste behandeling wat minder pijn heeft, maar die onze voorbeden blijft behoeven. Zuster Pruis van de Strausweg 33, van wie we weten dat ze thuisgekomen is zonder dat ze nog weer beter kan worden. Behandelingen in het ziekenhuis hebben gemaakt dat het momenteel wat draaglijk is, maar ook zij en haar man hebben onze voorbeden wel heel bijzonder nodig. En ook onze Lydia Koelewijn, een van onze zorgenkinderen van het Hoornshof 7, mag weer thuis zijn. Ten slotte mogen we ervoor danken dat behalve het sterven ook het geboren worden in het midden van de gemeente in deze vakantietijd door mag gaan. Deze week werd een baby geboren, een gezonde dochter, in het gezin van Wim en Anja de Jong Muis van de Plevier 24. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Zo gaat het maar door, heren, in deze vakantieweken, week in, week uit. Moeten we elkaar vertellen dat de dood geen vakantie houdt. En dat mensen van verschillende leeftijden uit onze gemeente worden weggerukt door wat wij noemen de onverbiddelijke dood. En tegelijkertijd dat wonder dat we week in week uit ook elkaar mogen vertellen dat u nieuw leven in het midden van de gemeente geeft. Dat juist in deze vakantietijd er een heel rij kinderen geboren mocht worden. Heren, daarin zien we aan de ene kant iets van de vergankelijkheid van ons leven. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Daarin zien we tegelijkertijd iets van uw trouw en van uw langmoedigheid. Waardoor u nog voortgaat om kinderen te doen geboren worden. Ook in het midden van de gemeente, ook op het erf van het verbond. Kinderen die, wanneer ze op mogen groeien, mogen horen, kon het zijn, geef de ouders daartoe alles wat nodig is. Maar ook in het onderwijs en ook in het midden van de gemeente van u, die de God van Abraham, Isaac en Jacob bent, die u zelf hebt geopenbaard in de geslachten van Israël, ook in het leven van Jozef, de man op wiens levensweg we momenteel wandelen. En die nog altijd de getrouwe bent. Te midden van dat alles is daar bovenal uzelf. U, van wie geldt, te midden van alle vergankelijkheid, eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En hoe gelukkig is de mens die dan mag zeggen, en die eeuwige God mag door genade mijn toevlucht zijn. Zoals zij een toevlucht wilde zijn, van geslacht tot geslacht. Wat hebben we het nodig, heren? Om vanaf onze geboorte, ja kon het zijn al voor onze geboorte, op u geworpen te worden. Door een moeder en een vader die de Heere vreest. Opdat we vroeg u zouden zoeken en niet zouden worden meegenomen door deze wereld die zo geweldig trekt en die duivel die zo'n geweldige macht heeft. En ons eigen vlees dat door het kwade licht verrast wordt. Wat hebben we het nodig, u de onvergankelijke, eeuwige God, te leren kennen in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. In de loop van dit leven, het zij dat het kort is of lang. Opdat wij mogen weten dat we in onszelf als Adams kinderen voor u niet kunnen bestaan. Dat u de heilige bent van wie diezelfde psalm die zingt van uw eeuwigheid, te midden van de vergankelijkheid van de mens, zegt, wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Maar u die ook bent de Vader van de Heere Jezus Christus, die in het kruislijden en sterven van uw Zoon hebt getoond dat gerecht hebt op onze dood. En dat ge uw rechten handhaaft omdat u de rechtvaardige bent, de onveranderlijke ook daarin. Maar tegelijkertijd dat u zo'n lust hebt in het leven van de zondaar. En daarom uw veelgeliefde Zoon hebt gegeven. Opdat wij die het verdiend hadden te sterven, bij hem zouden ontdekken. Een weg ten leven, ja het leven zelf. En als we vanmorgen hier in de kerk zijn gekomen, heren, en we horen dat alweer een lid van de gemeente tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen, en we horen dat er weer een lid van de gemeente geboren is, dat de weg door dit leven moet zoeken als het u behaagt dat ze mag opgroeien. En we beseffen dan wat een wonder het is dat wij, we zien de verschillende vanmorgen van vakantie gezond en wel terug mochten komen. En dat we met anderen die op vakantie gingen vanmorgen hier samen mogen zijn. Heren, wat hebben we dan nodig dat uw woord ons onderwijst en dat uw geest ons leidt. En dat we leren verstaan in wat voor wereld we leven. En dat we leren zien de gevaren die dreigen. En dat we tegelijkertijd ontdekken dat wie bij u schuilt, zijn dagen leert tellen, zodat hij een wijsheid bekomt. Zodat hij naar u gaat vragen, naar de genade van de Heere Jezus Christus en naar de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, dat die mens gelukkig af is. Heere, wil daartoe de prediking van vanmorgen gebruiken, het voorbijzien van onze zonden. Wil uw dienstknecht de genade geven en de wijsheid om ook deze bijzondere stof van vanmorgen in die voor ons besef toch wel bijzondere levensgang van Jozef zo te bepreken dat de gemeente mag verstaan, dit is het woord van de Heere. Geef hem daartoe een stem om te spreken en de leiding van uw Heilige Geest. En laat er ontvankelijkheid bij de gemeente mogen zijn, opdat het woord zijn ingang mag vinden in ons hart en in ons leven en al de concreetheid, in al de duidelijkheid die er in dat woord gevonden wordt. Maar opdat jongeren en ouderen, maar in het bijzonder vanmorgen ook jonge mensen mogen verstaan, dat het waar is wat we gezongen hebben. Welzalig die Gods wet bij dagen en bij nachten herdenkt, bepeinst. En die als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen kracht. Zegen ons daartoe, Heere. En open onze harten. En wil de duivel die er vanmorgen op uit zal zijn, om onzichtbaar te blijven en die daarom zal proberen een sluier over de prediking te hangen, schelden dat hij van ons mag vlieden, zodat hij vanmorgen hier in de kerk zijn werk niet kan doen. En laat de Heilige Geest krachtig mogen werken, tot grootmaking van uw naam en tot zegen voor onszelf, tot een getuigenis voor de wereld in het midden waarvan we leven. Een wereld die denkt dat in de zonde het leven te vinden is. Op een nette of op een onnette manier. En die, als u het niet verhoedt, er later achterkomt. Dat het loon van de zonde alleen maar de dood is. Terwijl de genadegift van u leven en zaligheid inhoudt. Heere, geef dat we dat mogen zoeken als we het nog niet kennen. Geef dat we daaruit mogen leven als u het in ons leven toepast. Geef dat we daarvan mogen getuigen naar anderen toe, die dat geheim nog niet leerden kennen, en naar onze jonge mensen, die het moeten leren, voordat ze in deze wereld worden losgelaten. Zegen ons hier in de kerk en zegen hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. U kent ze allemaal, Heere, de aan huis gebondenen, die in het bijzonder in deze vakantietijd vaak zo eenzaam zijn, omdat kinderen en kleinkinderen die anders op bezoek kwamen, nu ver weg zijn, die soms met dat stuk onrust in hun ziel zitten. Gaat het allemaal wel goed? Wij bidden om uw zegen voor hen die in verpleeghuizen worden verzorgd. U kent ze allemaal. We bidden om uw zegen voor het deel van de gemeente dat in de fontein vergadert. Voor dominee Starreveld, we danken er u voor dat u van vakantie terug mocht komen en dat u hem en de zijden een goede tijd hebt gegeven. Kroon zijn arbeid in ons midden met uw goddelijke gunst. We bidden u voor hen die elders verkeren. Geeft u ze dat ze vandaag ook echt zondag mogen houden. En dat ze uw aangezicht mogen zoeken. Het zij omdat er in de omgeving een kerkdienst is. Het zij omdat er met de moderne middelen mogelijkheden zijn om uw dienst mee te maken. Ook op een vakantiezondag ver weg. Geef uw zegen, Heere. En degenen die dat bijzonder nodig hebben, de rouwdragenden onder ons. We denken in het bijzonder aan de dochter van de familie Koelewijn met haar gezin. Die in 3 maanden tijd eerst haar moeder en nu morgen ook haar vader naar het graf moet brengen. valt ineens een hele leegte, Heere. Als je dan maar enig kind bent, je hebt zelf ook maar een klein gezinnetje. Heere, wilt u haar vertroosten? En wilt u tot haar ziel spreken en wilt u geven dat in het leven van haar en van heel de familie dit sterven ook een sprake mag geven? U weet wat er in het hart van onze broeder was. Ook waar dat voor ons in veel opzichten verborgen was. U bent het die rechtvaardig oordeelt. Geef het nageslacht hem aan u over te laten. En wilt u geven dat er een aansporing van mag uitgaan. Om u toch vooral te zoeken in het heden der genade. Zoals we dat allemaal zo nadrukkelijk nodig hebben. Wij bidden u voor de anderen, u kent ze. Nog maar zo kort geleden aan een open graf stond er in de afgelopen week of in de afgelopen weken. Misschien vanmorgen voor het eerst na de begrafenis van een geliefde weer in de kerk. Met een hart waarin de gedachte leeft, kan ik er eigenlijk wel aan. Geef dat ze vanmorgen mogen ondervinden dat er geen beter plekje is. Dan in uw huis waar het woord open gaat en waar het volk vergaderd is. Om daar de vertroostingen te zoeken en te vinden die u alleen kunt geven. Wij bidden u, Heere, voor al diegenen onder ons die het moeilijk hebben. Omdat er zoveel te verwerken valt door berichten van dokters. In de kring van de gemeente of van familieleden van de gemeente, ook daar weet u alles van. We hebben elkaar wat namen genoemd, zuster Vastenhout, die eigenlijk al zo lang zo erg ziek is. En die momenteel toch ook heel erg ziek is. En die zelf er naar uitziet om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Heere, dat is groot als we dat mogen beleven. En tegelijkertijd weet u van een man en weet u van een gezin en weet u van een leeftijd die nog niet zo oud is. Heere, wat een voorrecht dat we niet zelf hoeven te beslissen. En dat we mogen geloven dat u het allerbeste weet wanneer het onze tijd is. Geef haar, te midden van alles, die rust en geef dat ook aan die haar lief zijn. We denken samen aan broeder en zuster Pruis met hun kinderen. U weet hoe onze zuster thuis is gekomen. U weet wat ze te verwerken hebben. Het is u alleen bekend, Heere, hoeveel tijd ze nog samen gegeven is. Het is u ook alleen bekend hoe de weg zal zijn in deze komende periode. Heere, wilt u het niet te zwaar maken? En niet te moeilijk. En wilt u kondig zijn geven dat de middelen die zijn gezocht om de pijnen wat te bestrijden, dat die mogen werken. En dat ze samen vooral uw vertroostende genade mogen ondervinden. En uw nabijheid, waarvan we vorige week juist zo krachtig hebben gezien in het leven van Jozef, dat betekent dat u draagt. Juist op die momenten dat het zo moeilijk is. En juist in die tijden soms waarin we vragen waar is God. Dat u erbij bent en dat u draagt en dat u in uw goddelijke wijsheid weet wat goed is en wat we nodig hebben. En dat u het doel in het oog houdt. We denken samen aan onze zuster Duist Koelewijn. Morgen moet ze weer geopereerd worden. Het is een beetje de vraag, kan het wel? Het is tegelijkertijd duidelijk dat het moet. Heere, ook zij mag het geloven dat haar tijden in uw hand zijn. En in die overgave mag ze leven. Daar prijzen we uw grote naam voor. En we vragen van u, kon het zijn, laat ze worden doorgeholpen. En laat ze worden verlost van de hevige pijnen. Opdat ze in de kring van die haar lief zijn, nog een poosje verder mag. Heb dank dat uw broeder van Twillen door de operatie heen wilde helpen. Dat u het goed met hem maakt. Heren, wil het ook verder goed maken als er onderzoeken volgen, als er spanningen nog omheen zijn. Ook daar is u alles van bekend. We denken aan Tina Vermeer die weer thuis kwam. Heren, we prijzen uw naam voor het feit dat u gebeden hebt willen verhoren, dat de pijnen toch duidelijk verminderd zijn. Ach, u kent ook haar weg. U weet ook van de blijvende ziekte, van de blijvende zorg. Laat er ook blijvende ondersteuning mogen zijn, Heren, en blijvende genade om met u de weg te gaan. Geef die genade ook blijvend aan broeder en zuster Koelewijn en aan Lydia, die zoveel zorg behoeft en die zo afhankelijk is. Heren, u kent in het bijzonder de schapen van de kudde, de lammeren die anders zijn, die zelf nooit kunnen denken, voor zover wij mensen dat weten. Maar in uw gedachten mogen wij ze aanbevelen. Zo komen we samen tot u, Heren. Ook met Ali Koelewijn weer, samen met haar gezin. U weet hoe moeilijk het is, een lichaam te hebben dat niet meer reageert. Een lichaam dat zo weinig meer doet, en dan nog zo jong te zijn. Heren, er is zoveel te verwerken voor haar en voor die haar lief zijn. Wil ook naar hen omzien, en wilt u het waar maken. Dat woord waar ze zich zo vaak aan heeft op mogen trekken. Als ze thuis via de kerktelefoon het begin van de dienst hoorde. Dat u nooit zult laten varen. Enig werk dat uw hand begon. Ze kan immers niet zonder u, Heren. Danken er u ook voor dat u in het midden van de gemeente al de vreugde gaf. En dat Wim en Anja de Jong opnieuw een gezond kindje mochten ontvangen. Laat ook dat kind mogen worden opgevoed in de vrezen van uw naam. En geef dat het vroeg naar u mag vragen. Dat het begrepen mag zijn in het bundeltje der levenden dat voor uw aangezicht is. Zegen de jonge ouders. En zegen alle kinderen van de gemeente. En laat zo uw oog mogen gaan, Heren, over heel uw volk vandaag. Waar u het ook vergadert en over heel uw kerk, bouw ze en vergader ze uit Israël en uit de heidenen, van oost en west en noord en zuid, opdat de volheid van uw rijk spoedig mag komen, waarin niemand meer zal zeggen ik ben ziek, en waarin de duivel er niet meer op uit zal zijn om uw werk in discrediet te brengen, uit genade. Om Jezus wil. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen uit de berijming van het gebed des Heren de versen 7, 8 en 10. Het gebed des Heren vers 7, 8 en 10. Tijdens aan de prediking zingen wij Psalm 86, het derde vers. Heren, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 86, het derde vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de duivel, de grote tegenstander van God, heeft een grote hekel aan ieder mens. Je hoeft je wat dat betreft nooit te verbeelden dat je de duivel tot je vriend kunt krijgen door hem te dienen. Die kan alleen maar haten. En in de hel zullen zijn volgelingen het tot in alle eeuwigheid merken. De duivel is de gepersonifieerde haat, zoals God liefde is. Maar er is één soort mensen waar de duivel de grootste hekel aan heeft. En dat zijn die mensen die door genade God mogen kennen als de Immanuel. God met ons. Daar moet de duivel niks van hebben. Iemand die dat heel goed begrepen heeft, dat is die meesterverteller John Bunyan, die we zo goed kennen van zijn christenreis en zijn aangrijpende beschrijving die u daarin kunt vinden. Die Bunyan die heeft heel wat meer boeken geschreven, zo heeft hij onder andere ook het boek geschreven De Heilige Oorlog, waarin het gaat om de strijd tussen de duivel en de Heere Jezus Christus om het bezit van de stad mensenziel. En wat heeft Bunyan het toen goed begrepen? Toen hij de Heere Jezus Christus in dat boek constant ging aanduiden als vorst Emmanuel. Dat is het punt waarop de duivel in woede ontsteekt. Als de Heere Jezus Christus intrek neemt in het hart van de zondaar en die zondaar mag weten door genade is God nu met mij, niet meer tegen me, maar voor me. Die duivel die doet er alles aan en u kunt dat in dat boek lezen, dat is goede vakantielectuur gemeente, bekijk het maar eens een keertje, u kunt het hier in de boekhandel vast wel krijgen. Die duivel doet er alles aan om vorst Emmanuel buiten het hart van een zondaar te houden. En als hij er een keer zijn intrek heeft genomen, dan doet hij er alles aan om toch weer een beetje invloed te krijgen en zo de macht van vorst Emmanuel in het leven van die mens wat te beteugelen. Hij heeft zo'n hekel aan mensen van wie geldt God met ons. Dan was het hem in het paradijs immers al om begonnen. Dat God de mens zou kwijtraken en dat de mens God zou kwijtraken. Daar is het hem altijd weer om te doen. Vandaar ook gemeente dat iemand die een beetje verstand heeft gekregen van geestelijke zaken, en die in het begin van ons teksthoofdstuk van Jozef dat machtige getuigenis gelezen heeft. De Heere was met hem. Tegelijkertijd het voorgevoel al krijgt. Nou komt de duivel gauw op de proppen. Daar kun je op aan. Die wil graag een kink in de kabel doen komen. En vandaar dat je dat ook in het leven van iemand als Jozef ziet, dat Gods volk in deze wereld maar niet alleen verdrukking heeft, dat hoort erbij in deze bedeling. En dat Gods volk in deze wereld niet alleen een roeping te vervullen heeft, dat hoort er ook bij, maar dat Gods volk in deze wereld ook verzocht wordt door de duivel die erop uit is, om te scheiden wat God heeft samengevoegd en om zo een mens losgeweekt van God die zijn schepper en die zijn vader is geworden te doen vallen. Op een gemene manier, op een geraffineerde manier. We hebben in het leven van Jozef gezien ondertussen wat mensen hem hebben aangedaan. We hebben in het leven van Jozef ondertussen er iets van gezien van wat God doet en dat gaat gelukkig dwars door alles heen door. Vanmorgen ontdekken we, de duivel is er ook nog. En de vraag is Jozef daarop bedacht en is hij daartegen bestand? We lezen vanmorgen in onze tekst, Jozef wordt verzocht in het huis van Potifar. Drie gedachten. We zien allereerst de kracht van die verzoeking. We zien vervolgens de weerstand tegen die verzoeking. En we zien ten derde het doel van die verzoeking. Jozef wordt verzocht in het huis van Potifar. De kracht van die verzoeking, de weerstand tegen die verzoeking en het doel van die verzoeking. We herinneren ons de voorgeschiedenis, gemeente, die ik voor diegenen die in de laatste weken met vakantie waren en gasten in ons midden nog maar even heel kort samenvat. We ontmoeten in deze week een Jozef, de op één na jongste zoon uit het grote gezin van Jacob, die tegelijkertijd deze zoon als zijn lieveling beschouwt en dat ook niet onder stoelen of banken steekt. Een jongen die daarom mede gehaat wordt door zijn broers, maar vooral vanwege het feit dat de Heere hem in een droom heeft geopenbaard, dat er een moment zal komen dat hij met macht en heerlijkheid bekleed zal worden en dat dan de rest van het gezin voor hem zal buigen en zijn heerlijkheid zal erkennen. En die broers die zijn hem gaan haten, die hebben hem wel kunnen vermoorden. En dat hebben ze nog net niet gedaan, maar ze hebben hem inmiddels wel gegrepen en hem verhandeld aan een aantal kooplui die onderweg waren naar Egypte, zodat Jozef als slaaf is verkocht. En vanuit de gang van zaken en vanuit de Bijbelse openbaring weten wij dan, wij die erachter staan, dat Jozef daar in Egypte moet wezen. Dat het immers Gods bedoeling is dat hij daar in Egypte de graanschuren zal klaarmaken en zal vullen met brood, zodat Gods volk in dure tijd en hongersnood niet zal omkomen, maar door de zorg van Jozef, waarachter de Heere zelf zit, in leven wordt behouden. Maar we hebben tegen elkaar gezegd, de weg waarlangs de Heere Jozef naar Egypte doet gaan, dat is wel een pijnlijke weg geweest en het is wel een moeilijke weg geweest en het is voor het vlees een in veel opzichten onbegrijpelijke weg geweest. We lazen immers de vorige keer, Jozef werd afgevoerd, gedumpt als waardeloos materiaal, afgeschreven als iemand die niet meer meetelt. In Egypte, in de wereld die godenvijandig is neergezet, als een slaaf in een ellendige situatie. Maar wat we de vorige keer ook ontdekt hebben, dat is dat wonderlijke geheim dat het leven van Jozef mag beheersen en dat met zoveel woorden in het gedeelte staat dat in onze tekst, aan onze tekst vooraf gaat, de Heere was met Jozef. En toen we de vorige keer zochten naar een antwoord op de vraag wat dat nou eigenlijk betekent. Als je dan toch zo'n onbegrijpelijke weg moet gaan. En als je dan er toch maar niet van verlost wordt. Jozef is immers jarenlang als slaaf in Egypte geweest. De weg wordt straks nog dieper. Toen kwamen we terecht bij dat gedicht. Die droom van die voetstappen in het zand. En we hoorden. Heere zeggen, mijn kind, juist toen het zo moeilijk was en toen jij dacht alleen gelaten te zijn, toen heb ik jou gedragen. Ik heb in de afgelopen dagen begrepen dat er voor meerderen onder ons in die bijzondere situatie die momenteel in onze gemeente is, met zoveel die sterven en zoveel die ernstig ziek zijn en zoveel die een moeilijke weg moeten gaan, een boodschap van vertroosting vanuit de hemel mocht wezen. Maar wat we de vorige keer ook ontdekt hebben, gemeente, dat is dat die Jozef die als slaaf daar in het huis is gekomen van Potifar, de overste van de lijfwacht van de farao, de koning van Egypte, daar al spoedig promotie heeft gemaakt, omdat zijn baas heeft ontdekt dat die Jozef een gezegend mens is en dat die Jozef zo is dat overal waar hij komt en waar hij zijn handen naar uitsteekt, daar gaat het goed. Potifar die maakt winst op alle terreinen waar hij Jozef inzet. En het gevolg is dat hij Jozef hoe langer hoe verder promotie geeft. En dat Jozef tenslotte de huismeester wordt die straks kan zeggen tegen mevrouw Potifar, mijn heer heeft alles wat er in huis is aan mij toevertrouwd en hij kijkt er zelf niet eens naar op. En dan zou het kunnen zijn, gemeente, dat als wij de geschiedenis niet goed kenden, dat wij dan op dat ogenblik zouden denken, nou, het is dan wel een moeilijke weg die Jozef moet gaan, maar het is ondertussen wel duidelijk dat het de goede kant op gaat. Hij moet immers daar aan het hof van Egypte komen, wel nu. Jozef die al zoveel promotie heeft gemaakt en die zo tot zegen wordt gesteld in het huis van de hofmaarschalk van de farao, zodat dat huis groeit en bloeit en de winsten steeds toenemen, dat zal farao natuurlijk al gauw een keer in de gaten krijgen en die zal het wel tegen die man zeggen, hoe komt dat nou dat het bij jou zo goed gaat, en die zal vertellen van die Hebreeuwse slaaf die in zijn huis is gekomen. En dan is farao natuurlijk zo dat hij erop uit is om die knecht over te nemen, goedschiks of kwaadschiks. En zo zal Jozef naar het paleis gaan van Egypte, op de plaats waar de Heere hem immers hebben wil. Nou kan de honger komen en nu zullen de broers daarna wel komen en als knipmessen buigen voor hun broer, omdat ze brood nodig hebben. En zo kan de geschiedenis dan toch een happy end krijgen. Niet dus. Onze tekstgemeente vormt een van die wonderlijke kronkelingen in de geschiedenis van Jozef, die er naar ons bekrompen menselijke verstand niet in hoeven, en waar wij op het eerste gezicht eigenlijk ook niet zo goed een weg mee weten. Hoe komt dat? Nou heb je net de ene bocht gehad en je meent dat er weer een stukje van de weg voor je ligt en dat die weg wat begaanbaar is geworden. En dan zit er alweer een bocht in en dan kun je het alweer niet meer overzien. Hoe komt dat? Dat komt, gemeente, en dat is een boodschap die we in deze wereld altijd weer goed moeten onthouden, dat de duivel er ook nog is. Je moet maar rekenen dat die duivel het aanvankelijk wel mooi heeft gevonden wat die broers van Jozef deden. Die heeft in zijn vuistje gelachen om wat dat zaad van het verbond uithaalde, notabene met een van hun eigen broers, die ook een van de stamvaders van Israël moest worden. Die duivel die ziet nou een keer graag dat mensen elkaar haten. En die duivel die ziet nou een keer graag dat er scheiding komt. En die ziet nou een keer graag dat er groot verdriet komt. En die wakkert dat vuurtje nog graag een beetje aan met zijn inblazingen en met zijn fluisteringen. Maar die duivel die aanvankelijk er zo'n schik van heeft gehad, dat hij het gevoel had, nou dan wordt er eentje van die 12 gedeporteerd en dan komt er van dat plan van God misschien toch niks terecht. Die is na een poosje ongerust geworden. Want die zag hoe Jozef daar midden in die gode vijandige wereld van Egypte zich ontpopte als een jongen die de Heer in alle eenvoud bleef vrezen. Zijn jongen die vasthield aan wat hij van huis uit had meegekregen, omdat dat niet alleen maar iets van huis uit was, maar omdat dat iets van zijn eigen hart was geworden. En die zag hoe Jozef gezegend werd. En hoe Jozef tot een zegen werd daar in het huis van Potifar. En hoe er op die manier een opening was gekomen in de richting van Potifar en ook van anderen misschien wel. Zodat Jozef getuigenis mocht afleggen van het geheim van zijn leven. De God van de Hebreeën die met hem is en die hem vasthoudt en die hem leidt en die hem draagt. En dat is de bedoeling van de duivel natuurlijk niet geweest. Die is erop uit om God van zijn eer te roven. En Gods volk de zegen te roven. En de wereld van het getuigenis van God te roven. En zo breekt voor Jozef het uur van de verzoeking aan. Ja, maar zegt iemand, dominee, mag ik nou even in de rede vallen? We hebben toch gezien dat God met hem was. En God had dat toch wel kunnen voorkomen. Als u dat zo vertelt, en ik wil dat wel aannemen, dat je dat op grond van de schriften zo kunt zeggen, dan wil ik toch wel een antwoord op de vraag, waarom laat God dat dan toe? Daar kan God toch nooit zijn behagen in hebben dat de duivel nog zoveel invloed heeft. En voor het antwoord grijp ik dan weer, gemeente, naar dat machtige woord op Psalm 105 dat ik in elke preek denk ik inmiddels al geciteerd heb. Waarin de dichter geleid door de Heilige Geest van deze Jozef in deze tijd zegt. Tot de tijd dat Gods woord kwam, heeft hem de reden des Heren doorlouterd. De Heere is in deze tijd bezig om Jozef te louteren. Dat wil zeggen dat in die verzoeking van de Satan, zoals dat zo vaak het geval is, een beproeving van de Heere meekomt. De Heere die het kan toelaten dat de duivel zijn invloed laat gelden. Omdat het uiteindelijk Gods eigen werk is dat in het vuur van de beproeving komt. En de Heere weet wat dat hebben kan. En hij hanteert die verzoeking van de Satan als een beproeving opdat de echtheid van het geloof van Jozef openbaar zou komen. En opdat het goud van het geloof des te meer zal gaan schitteren. En opdat de vrucht van de rank die gesnoeid wordt door het snoeimes dat de duivel in handen meent te hebben. Maar dat God uiteindelijk hanteert steeds rijker zal openbaar worden. U weet dat dat het geval is geweest bij Job. En dat je aan het einde van het boek Job ziet, dat Job zegt, ik ben er zoveel rijker en zoveel wijzer van geworden, nu ziet u mijn oog. We zien dat ook bij Simon, wanneer de Satan hem als de tarwe zoekt te ziften in de nacht waarin de Heere Jezus verraden wordt en Simon hem verloochent. De Heere laat de duivel toe zijn volk in verzoeking te brengen, omdat hij daar in zijn eigen werk beproeft en weet wat het hebben kan. Nou, zo verschijnt dan die mevrouw Potifar, laat ik haar zomaar noemen, want we kennen haar naam niet, in de geschiedenis van Jozef. We hebben samen die geschiedenis gelezen, gemeente, zo op het eerste gezicht lijkt het een geschiedenis die een prachtige basis vormt voor een uitgebreide soapserie voor de televisie. Of voor een reeks vervolgverhalen in de boulevardpers die allebei ook in ons midden, ben ik bang, maar al te gretig aftrek vinden. Het is ook een hele romantische omgeving waarin het zich afspeelt van die Potifar, moet u maar rekenen, die heeft een aardig huis gehad, een prachtige glanzend witte villa die daar lag te pronken in de meestal stralende oosterse zon, omgeven door wuivende groene palmen en dienstknechten en dienstmaagden die aan alle kanten gereed stonden om iedereen op zijn wenken te bedienen. En te midden van dat alles, tegen dat prachtige decor dat als het ware al uitnodigt tot een leven van genieten, is daar een verleidelijke vrouw en een knappe jonge man. Ik ben een beetje bang dat er heel wat mensen in ons midden zijn die zeggen, dat is nou echt het soort verhaal waarmee ik graag 's avonds ga slapen. En tegen die mensen zeg ik dan maar vast, onthoud u dan dat dat nou de manier is waarop de duivel het ter duisternis noemt, waarmee een mens zijn ziel vergiftigt. En bovendien, gemeente, het kan dan op het eerste gezicht wel een heel erg romantisch verhaal lijken, maar als je een beetje goed kijkt, dan ontdek je het trieste ervan. En het tragische. Maar laten we nou eerst eens een keer wat beter naar die vrouw kijken. Natuurlijk is het niet goed wat die vrouw doet, dat zult u mij ook niet horen zeggen. En natuurlijk is het gemeen zoals die vrouw straks reageert en dat zult u mij ook horen zeggen. Maar ik denk, gemeente, dat wij vanmorgen, en dan komt de geschiedenis hopelijk ook een beetje dichterbij ons, moeten beginnen te zeggen dat dit een vrouw is met wie je te doen kan hebben. Dit is niet zomaar een levenslustige, wellustige jonge vrouw die haar eigen man wil bedriegen met een van de knechten uit het personeel. U moet er namelijk op letten, gemeente, dat Potifar in dit teksthoofdstuk wordt genoemd een hoveling. En als je dat woord in de grondtekst bekijkt en je gaat het dan letterlijk vertalen, dan kom je terecht bij de aanduiding eunuch. Dat wil zeggen dat Potifar behoorde tot die groep mannen die in die tijd en in die omgeving het verkrijgen van een hele hoge positie wilden betalen met een hele hoge prijs, namelijk de prijs van hun mannelijkheid. Potifar, laat ik het nou maar heel plat zeggen, maar dan weet iedereen ook waar het om gaat, was een gecastreerde. De hoge heren in die tijd die deden dat opdat ze op die manier hun personeel rustig konden laten rondlopen, ook in de vrouwenverblijven, zonder dat ze bang hoefden te zijn dat ze zich aan de vrouwen in de harem zouden vergrijpen. Maar dat betekent dan tegelijkertijd, gemeente, dat deze vrouw een huwelijk had dat niks voorstelde. Omdat deze vrouw getrouwd was met een man die geen man was. Je mag aannemen dat ze nog jong is geweest, want dit soort mannen, dat had graag een jonge vrouw. En je mag aannemen dat ze knap is geweest, hij heeft best gekeken wat hij nam, er moest een hoge bruidsschat voor betaald worden. Maar mevrouw Potifar was voor haar man alleen maar statussymbool. En dat betekent dat het verlangen die er in elke jonge vrouw van nature leeft, als het goed is, dat dat nooit bevredigd werd. En dat er nooit verzadiging was voor de geslachtelijke begeerte die er ook bij haar is geweest. En die in zichzelf goed is, omdat God die in de mens heeft gelegd. Ze was getrouwd, maar Potifar is nooit haar man geworden. Moeilijk. Paulus die schrijft later in een van zijn brieven niet voor niks dat Satan van die moeite gebruik maakt in het leven van een mens om hem in verzoeking te laten komen. Dat dat een zwakke plek is in de verdediging waardoor de duivel zo gemakkelijk kan binnendringen in het hart en in het leven van een mens. Er zijn er onder ons die het zullen verstaan. Jongens en meisjes die ongetrouwd bleven. Een vrouw die door haar man niet begeerd wordt. Een vrouw of een man die zo jong alleen achterbleef omdat de dood scheiding maakt. Om dan nog maar niet te spreken over ziekte. Die dat verborgen verdriet met zich mee kan brengen. Dat een man zegt, ik kan voor haar geen man meer zijn. Of dat een vrouw zegt, ik kan voor hem geen vrouw meer zijn. En in die situatie, gemeente, in die situatie verschijnt er dan in het leven van mevrouw Potifar ineens zo'n knappe, vlotte, vriendelijke jonge man op het toneel die in huis rondloopt, die elke dag daar rondloopt, die elk ogenblik in de blikveld verschijnt. We moeten maar niet te gemakkelijk over haar oordelen. Er is bij deze vrouw een stuk nood geweest. En ik denk dat ik ontrouw zou worden aan de Heer Als ik deze zaak, die je natuurlijk niet in elke preek aan de orde stelt, vanuit dit woord van morgen niet aan de orde zou stellen. Een stuk nood, die ook onder ons wordt beleefd. En dan aan de andere kant, gemeente, is er Jozef. En voor Jozef is het ook niet gemakkelijk geweest. Laat Jozef inmiddels een paar jaar ouder zijn geworden. Het ligt voor de hand om dat aan te nemen. Dan is het een jonge kerel van een dikke 20 jaar. En wij stellen ons Jozef wel eens een klein beetje voor als iemand die zo'n beetje van steen is geweest. Of iemand die een pure heilige, een beetje buiten deze wereld heeft gestaan. Iemand die nergens last van had. Maar zo is het niet, gemeente. Die Jozef was gewoon een jonge kerel geweest van vlees en bloed, in wiens lichaam ook die geslachtelijke drang steeds sterker was geworden, zoals die naar Gods bedoeling in het leven van een mens van nature, als alles gewoon is, naar boven gaat komen. En er zijn een paar trekjes in onze tekst die dat heel duidelijk onderstrepen en die we kennelijk in het oog moeten houden. Alweer om te voorkomen dat iemand vanmorgen zou gaan zeggen, ja, maar Jozef. Allereerst dit, gemeente, dat we in vers 8, als mevrouw Potifar voor het eerst met haar verleidingen tot Jozef komt, niet lezen. Hij wilde niet, maar hij weigerde. En dat is heel wat anders. Zo kan het ook in het leven zijn van een stel dat verkering heeft. En die jongen die zit een beetje te drammen. Misschien wel omdat hij door zijn moeder altijd verwend is geweest. En omdat hij altijd zijn zin heeft gekregen. En van zijn moeder kreeg hij een snoepie. En dan wil hij van zijn meisje alvast alles hebben terwijl hij nog niet getrouwd is. Dan moet die jongen bedenken dat het heel wat anders is als dat meisje zegt ik wil niet of als dat meisje weigert. Want er zou best eens kunnen zijn geweest, gemeente, dat de krachten in het lichaam van Jozef hebben gezeten waardoor hij het wel wilde. Ik kom er zometeen nog even op terug. Maar hij heeft geweigerd, gemeente. Jonge mensen, dat onderscheid, dat moet je leren zien in je leven. En waarom laat Jozef in het 12e vers van onze tekstgemeente zijn kleed achter? Jozef was een slimme jongen geweest. Jozef was iemand geweest die hoger dan iemand anders misschien wel begaafd was met intellect als je zijn gang door het leven ziet. En Jozef die heeft best begrepen, dat is nou het domste wat ik kan doen door mijn kleed achter te laten in de handen van deze vrouw. Als het Jozef allemaal niks had gedaan en als Jozef zo koud als een steen was gebleven onder die toenadering van mevrouw Potifar, weet u wat Jozef dan had gezegd? Geef op dat kleed. Weet u wat Jozef dan had gedaan? Hij kon best winnen van de natuurlijk. Dan had hij er bij de pols gepakt, had hij gezegd loslaten. Maar wat doet Jozef? Hij vlucht en hij laat dat eigendom achterin in de handen van die vrouw. En daarmee tekent hij zijn eigen doodvonnis. En dat heeft hij heel goed begrepen. Want nou heeft mevrouw Potifar een zogenaamd bewijsstuk in de handen voor het verhaal dat ze straks gaat ophangen. Waarom doet Jozef dat, gemeente? Nou, dan moet u zich dat eens indenken, gemeente. Dat heeft al een hele lang daar in dat huis van Potifar zich afgespeeld. Dan liep Jozef daar rond en dan keek ze hem weer aan met die ogen die meer zeiden dan dat ze met de mond kon zeggen op dat moment. En dan hoorde Jozef weer die fluisteringen als ze de kans kreeg. Kom bij me liggen, ik wil met je naar bed. Jozef is ook niet van steen geweest. En toen was er op dat moment die hand. En u moet maar rekenen, gemeente, dat nou, mevrouw Potifar er op dat moment vast niet uit heeft gezien om naar de kerk te gaan. Maar dat ze er eerder uit heeft gezien in een kleding die geschikt was om naar het strand te gaan. Tussen haakjes, soms denk ik wel eens een keer dat wij het verschil bijna niet meer weten. Als ik zomers wel eens een keer op straat in het dorp rondkijk, dan vraag ik me wel eens af, weten wij het verschil nog wel? Maar ze zal er wel meer hebben uitgezien om naar het strand dan om naar de kerk te gaan. En op dat moment heeft Jozef gevoeld, dan moet ik maken dat ik wegkom. En anders dan wordt het me te machtig, dan ga ik voor de bijlen en dan lig ik straks met haar in bed. Voelt u wel aan, gemeente, hoe sterk die verleiding voor Jozef is geweest. En Jozef had alle mogelijke excuses kunnen bedenken, gemeente. Jozef heeft inmiddels ook wel geweten hoe de vork daar in de steel zat. Hij had groot medelijden met die vrouw kunnen hebben. Hij had kunnen zeggen, de Heere heeft me kennelijk op de weg van deze vrouw gebracht om er een beetje te troosten en er een beetje liefde te geven. Ziet u de kracht van de verzoeking, gemeente? Ziet u het duivelse raffinement dat hier openbaar komt? Om precies de tijd uit te zoeken. En precies de gelegenheid uit te zoeken. En precies de wapenen te gebruiken. Om het te vinden in het leven van een jong mens dat er op zijn eentje midden in de wereld staat. Dat is nou het werk van de duivel, gemeente. En dat is op seksueel gebied. En juist in een tijd dat het allemaal wat zorgeloos in je leven wordt en dat het allemaal wat goed gaat en je kunt je het een en ander veroorloven en het begint met een spelletje en het begint met een knipoogje en het begint met een aardige vriendschap met de buren misschien wel. Of met medelijden, omdat je te doen hebt met die jonge vrouw die het zo moeilijk heeft. En die een keer een arm om de schouder legt en die een keer een schouder biedt om uit te huilen. En zo kan het op allerlei andere gebied, gemeente, kan dat natuurlijk vanmorgen niet al te veel uitweiden. Maar dat kan op financieel gebied, als de baasje het beheer over zijn zaken toevertrouwd en dat niemand je controleert. En zo kan het op het gebied van alle mogelijke verslaving van alcohol en gokken en drugs en weet ik wat allemaal. Maar in elk geval, gemeente, ziet u wel hoe onschuldig het allemaal lijkt. En hoe verklaarbaar het allemaal lijkt. Maar de duivel zit erachter. En het uur van de verzoeking komt. En hij zoekt je te laten vallen. Om je van God te scheiden. Wie de duivel niet zoveel moeite hoeft te doen. En die zich als een rund laten meenemen. En die zich in de luren laten leggen. Onderweg naar de ondergang. Voelt u wel aan, gemeente, wat een reden er voor ons allemaal was om voor de preek alvast te bidden. Leid ons in geen verzoeking ooit. Verberg voor ons uw aanschijn nooit. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel en het hart onrein. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, die zijn we elk ogenblik in nood. Ziet u zo de situatie, gemeente? Ziet u Jozef in deze tijd en onder deze ogen en met die gebaren en met die fluisteringen? En dan breekt die dag aan die in onze tekst centraal staat. En Jozef is een jongen van vlees en bloed en het laat hem niet koud. En er is geen mens die het die dag ziet. En meneer heeft er toch geen last van. En ze is zo eenzaam, twee eenzame mensen die troost bij elkaar zoeken. Eigenlijk zou je nog moeten zeggen, wat mooi, zoals ik in mijn loopbaan al zo vaak jongeren en ook wel eens ouderen ben tegengekomen. Die zeggen, dominee, hoe durft u er wat van te zeggen? Wij geloven dat we dit van God hebben gekregen. Noemt u het zonde? We kunnen er zo hartelijk voor danken, dominee. Mooi toch? Jozef zegt, nee. Jozef vlucht En daarin is hij overwinnaar. Als Jozef op dat moment had gedacht, gemeente, ik kan er wel tegen. En als Jozef op dat moment een praatje met mevrouw was begonnen. En als Jozef had gezegd, geef me nou die mantel terug. Dan was Jozef door de knieën gegaan, gemeente, gegarandeerd. Dan was Jozef voor de bijl gegaan. Hij weigert met haar naar bed te gaan. Zoals we later lezen van Mozes, dat hij weigert een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Wat het dan ook mag kosten. En als we vragen wat dat nou is waardoor Jozef staande is gebleven, gemeente, dan vinden we in onze tekst 3 redenen. Jozef die is staande gebleven allereerst omdat hij rekening heeft gehouden met zijn baas. Dat leest u, dat hij dat in het begin al tegen haar zegt. Daar kan ik toch mijn baas niet aan doen? Die man die heeft me zo vertrouwd en die man die heeft me zo'n positie gegeven. Ik heb in huis alles te zeggen, behalve over hem en behalve over u. Wat zou ik hem ermee aandoen? Want Jozef heeft gevoeld, de zonde is zo egoïstisch, gemeente. Dat is een van de eerste dingen die je moet vragen. Wat doe ik de man aan van die vrouw met wie ik een verhouding begin? Wat doe ik de vrouw aan van die man met wie ik een verhouding begin? Wat doe ik mijn ouders aan door me te verslingeren aan de alcohol? Wat doe ik mijn kinderen aan doordat ik me aan hen vergrijp? Wat doe ik mijn vrienden aan door zo de vriendschap te beschamen? En wat is het nodig, gemeente, dat we ons dat realiseren? Er worden wat een harten gebroken en er worden wat een leven stuk gemaakt doordat één mens in de zonde valt soms. U ziet het om u heen. Misschien zegt u wel vanmorgen, ik ervaar het aan den lijve, dominee. Toen David zich aan de vrouw van Uria vergreep, werd dat het doodvonnis voor haar man. En werd dat een vloek voor zijn gezin waarvan het zwaard niet meer geweken is. Maar Jozef heeft maar niet alleen rekening gehouden met zijn omgeving, gemeente. Jozef heeft ook rekening gehouden en dat vooral met God. En Jozef die zegt dat heel nadrukkelijk tegen die vrouw. Als ik met jou naar bed ga, dan is dat kwaad en dan is dat zonde tegen God. Dan doe ik God daar verdriet mee. Dan verwek ik God tot toorn. En Jozef vreest de Heere, gemeente. Dat is wel de voorwaarde. Wat is daarom nodig om de Heere vroeg te leren vrezen? Maar Jozef vreest de Heere en daarom weet Jozef dat zonde is tegen God. En dat je daarom een zonde op geen enkele manier kunt goedpraten. En dat je zonde op geen enkele manier kunt verontschuldigen. God heeft dat niet aan me verdiend, zegt Jozef. Hij heeft me zo gezegend. Zou ik dan zondigen? En weer zeg ik, gemeente, wat is dat actueel? Er is vandaag zoveel zonde die niet meer als zonde wordt beschouwd en die niet meer zonde wordt genoemd. Er zijn vandaag zoveel mensen die zeggen, weet je wat voor mij bepalend is? Of ik er last van heb, of ik er kwaad in zie. En of ik vind dat het niet kan. U moet u vanmorgen eens toetsen, gemeente. Iemand die de Heere waarachtig vreest, die zegt niet zo vaak meer ik. Die zegt, wat vindt de Heere ervan? We hebben het wel eens vaker over gehad in verband met allerlei problemen, volkszonde, gemeentelijke zonden die er ook in ons midden zijn. Maar vanmorgen komt het terug. Vraagt u zich werkelijk af, wat vindt God ervan? En buigt u uw knieën voor hem en opent u zijn woord om van hem het antwoord te vinden, om hem zonde te laten noemen. Om hem te laten zeggen wat hij ervan denkt. En laat me dan maar eerlijk zijn, gemeente, maar op het gebied waar het vanmorgen in het bijzonder over gaat, is Gods woord zo heel duidelijk. En Gods woord zegt in het paradijs al. Wanneer worden twee mensen tot één vlees, als het goed is, als God ze aan elkaar heeft gegeven. En als dat publiekelijk in een huwelijk is bevestigd, dat staat al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Je moet nooit zeggen dat is niet waar en het huwelijk dat is iets, een uitvinding van de laatste anderhalve eeuw. Gods woord is er zo duidelijk in. Die twee zullen tot één vlees zijn. Binnen die beschermende sfeer, zegt God, van de liefde en van de trouw die publiek bevestigd is ten overstaan van God en van de medemensen. En als je dat hebt gezien, dan zeg je ook wel eens tegen een ander, God vindt het niet goed. En hij weet veel beter wat goed is dan dat we het zelf weten. Gemeente, dat is ook een van die actuele dingen die vanmorgen naar ons toe komt. Zien wij zonde nog als zonde, de wereld niet. En verwereldelijk de kerk ook niet, omdat hij de maatstaf niet aanlegt in de wet van God, maar omdat hij maatstaf aanlegt in menselijke liefde, of alleen maar zoals de wereld van vandaag dat heel open en bloot laat zien, in de pure losbandigheid van een mens die vrij leeft en zich aan een ander vergrijpt waar hij maar kan. De vreze des Heren die het geleerd heeft om in diep ontzag en kinderlijke liefde rekening te houden met God, die zegt in het onderhouden van Gods geboden ligt groot loon. Die noemt zonde als zonde en is voor die zonde bang. Maar er is nog een derde trek, gemeente. Jozef die houdt ook rekening met zichzelf. Jozef die weet wel dat hij zelf nergens te goed voor is, want Jozef die kent die krachten, ook die onreine krachten die daar in zijn eigen hart en in zijn eigen leven schuilen en soms zo sterk naar boven komen. Daarom vlucht hij. Zoals Paulus het later geadviseerd heeft aan zijn jonge vriend Timotheus, vlucht voor de begeerlijkheden van de jeugd. En ook hier wil de Heilige Geest ons leren vanmorgen, gemeente, dat we zullen vluchten voor de zonde. Vluchten. Weet u wat dit op dit gebied betekent? Mag ik dat nou vanmorgen ook maar wat concreet maken? Dat betekent op dit gebied dat je voor je trouwen niet samen op vakantie gaat. Want dat is niet vluchten, maar dat is de gelegenheid zoeken. En als er iemand vanmorgen hier in de kerk zit die zegt, daar kan ik wel tegen. Dan zeg ik van 2-1, of je houdt jezelf voor de gek, of die verhouding tussen jullie is zo dat het gauw moet uitmaken. Want als je werkelijk van elkaar houdt en je zit 14 dagen met z'n tweeën alleen in een tentje of op een hotelkamer. Dan houdt geen mens het vol als je van elkaar houdt. Vlucht! En dat betekent, jonge mensen, als je een avond ergens alleen zit en het wordt je te machtig, omdat je elkaar zoekt en omdat je naar elkaar verlangt, dat een van de twee dan zegt, nou ga ik maar vast naar huis. Dat je vlucht. Iemand zegt, dan waar ligt de grens dan? Professor Dalma heeft eens een keer in een van zijn hele mooie boeken over de ethiek geschreven. Weet je waar de grens ligt, ook in je verkeringstijd, als de een de ander gaat uitkleden. Dan ga je de grens over waarvan je niet meer terug kunt. Op dat moment, en dat leert Jozef ons hier ook. Als mevrouw Potifar hem gaat uitkleden, al is hij het er zelf niet mee eens, dan vlucht hij. Want die weet, anders ga ik voor de bijl. Vlucht. Dat betekent ook dat je niet naar de dokter stapt om voorbehoedsmiddelen, om in elk geval te voorkomen dat er gevolgen zijn. Of naar de condoomautomaat in het urinoir, om op alles voorbereid te zijn. Want dat betekent in feite dat je jezelf al openstelt. En dat je zegt, als de gevolgen dan maar voorkomen kunnen worden. Vlucht. We kunnen elkaar ook in helpen. Ook in je verkeringstijd. Er kan Er kan een vrouw, een man en er kan een meisje, een jongen in held. Doordat je met je kleding er rekening mee houdt dat we niet meer in het paradijs leven. En dat die mannen in je omgeving niet allemaal van steen zijn. Dan kun je zeggen, ja, maar dan moeten ze de ogen maar in de zak steken. Je moet daar rekening mee houden. Je leeft niet voor jezelf. En dat betekent dat je als jongere je verhoudt van de begeerlijkheid der ogen. En dat je je verhoudt van de gelegenheden waarin je verlangens in de verkeerde richting worden opgewekt. Dat je je verhoudt ook maar van die moderne muziek. Die knuffelrok, waar een zwoele stem zingt van de cd-speler, terwijl je er met z'n tweeën zit. Baby, kleed je nou maar uit, dan zal ik het ook doen. Als een jongen respect heeft voor zijn meisje, als een meisje liefde heeft voor de jongen, dan zeg je, nee, dat kan niet, dat wil ik niet. Want zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen God, vluchten. Dat betekent dat je de zonde niet opzoekt. Dat betekent dat je de duivel geen kans geeft. Vluchten. En als er iemand vanmorgen hier in de kerk zit die zegt, ja maar ik ben sterk genoeg. Dan lacht de duivel zich op dit ogenblik om jou slap. Omdat hij zegt, dat is er eentje die ik makkelijk als een rund mee kan nemen naar de slachtbank. Dan ziet hij jou als een prooi. En gemeente, laten we niet vergeten, en dat is de laatste boodschap van onze bijzondere tekst vanmorgen in deze bijzondere serie. Het is niet onduidelijk waar het de duivel ten diepste om te doen is, ook in de mooiste schijn en onder de schoonste belofte. Het is hem erom te doen om Jozef in de vernieling te helpen. Kan hem niet schelen hoe. Het is hem erom te doen om deze jongen die de Heere vreest en die daarin zegent en ten zegen is te vernielen. Het kan hem niet schelen hoe. En straks is natuurlijk mevrouw Potifar teleurgesteld en is mevrouw Potifar verdrietig. Maar het is niet het verdriet van de afgewezen liefde die in een hoekje gaat zitten. En schrijft omdat een mooie droom in stukken is gevallen. Maar het is het verdriet van de hartstocht die niet bevredigd is. En die daarom omslaat in haat. En wat wordt het dan duidelijk, gemeente, dat het mevrouw Potifar niet om Jozef ging. Maar dat het uiteindelijk ging om zelfbevrediging. Ten koste van het lichaam van Jozef. Die haat die vrucht is van de hel en die het bewijs is dat iemand niet uit God geboren is. Die komt bij deze vrouw ten slotte in al zijn gruwelijkheid openbaar. Als een haat die zoekt te vernielen. Allereerst tegenover de rest van het personeel die ze bij elkaar roept. En tegen wie ze zegt, moet je nou eens zien wat die Hebreeuwse man, die Hebreeuwse meneer, zegt ze eigenlijk. Die hier in huis gekomen is, heeft willen uithalen. En ze betrekt dat personeel er als het ware bij om ze aan haar kant te krijgen. En ze zeggen allemaal, mevrouw, het is toch wat. Meneer, dat die jongen nog was overtrouwd. En dan als Potifar thuis komt tegenover haar man, zegt ze het niet meer die Hebreeuwse meneer, maar die Hebreeuwse slaaf, om duidelijk te maken, jij hebt hem gekocht. Jij bent er eigenlijk verantwoordelijk voor. En dan beklaagt ze zich. En Jozef heeft alles geen tegen, want zijn jas die ligt nog bij haar in de slaapkamer, gemeente. En die moet maar rekenen, ze zitten triomfantelijk naast te kijken, terwijl de tranen, de krokodillentranen over de wang lopen van de bedrogen vrouw. Tussen haakjes, gemeente, ziet u dat dat dus kan. Dat je de schijn tegen kunt hebben aan alle kanten en dat je toch vals beschuldigd wordt. Dat bewijzen niet altijd overtuigen en dat je daarom voorzichtig moet zijn met wat je hoort over een ander om dat meteen maar voor zoete koek aan te nemen en door te praten. Jozef is onschuldig veroordeeld, maar de bewijzen waren allemaal tegen hem. Maar wat is er duidelijk, gemeente, wat het doel is van de duivel met deze verzoeking? Ondergang van Jozef. Kapot maken van Jozef. En dan zeg ik, gemeente, sta nou eens even stil en kijk eens even om u heen. Zit er misschien vanmorgen iemand in de kerk die zo'n instrument is in de handen van de vorst der duisternis om iemand van zijn eer te roven? Om Gods eer te roven en een mens de vernieling in te helpen. Zou u dan vanmorgen eens tot het besef willen komen waar u nou eigenlijk mee bezig bent met die verhalen van u die ten diepste geen grond van waarheid hebben? U maakt er zoveel mee kapot en u graaft uw eigen graf. Wat had mevrouw Potifar van Jozef niet veel kunnen leren, gemeente. Ze had van hem kunnen leren in die eenzaamheid en in die pijn en in dat verdriet dat er in haar leven was om de Heere te vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Om het leven te vinden waar het werkelijk te vinden is. En dat is niet in wat de wereld te bieden heeft. En niet in wat de zonde je aanreikt. Maar in wat God te bieden heeft. Ze had van Jozef kunnen leren waar het geluk te vinden is. Waar de waarachtige zaligheid te vinden is. Zoals dat meisje. Van wie ik jaren geleden eens een keer een brief ontving. Nadat ik ergens een lezing had gehouden over dit soort dingen. En toen schreef ze, dominee, de situatie van mijn leven is zo dat ik wel nooit zal trouwen. Maar ik ben er gisteravond, ben ik het met de Heere eens geworden. En ik heb ontdekt de grote rijkdom van mijn leven is, dat ik een andere bruidegom mag kennen. De Heere Jezus Christus. En dat de eeuwige bruiloft. Straks op me wacht. Ze allemaal kunnen leren, gemeente, nou ze verdwijnt en u komt er in de hele Bijbel niet meer tegen, in de eeuwige eenzaamheid, in de eeuwige haat die in de hel gevonden wordt, zakt ze weg. Het kan ook anders zijn, gemeente, dat er iemand hier in de kerk zit die zich een slachtoffer voelt, zoals Jozef in feite slachtoffer was. Dan mag ik die eraan herinneren dat onze tekst zegt, de Heere was met Jozef en de Heere bleef met Jozef. En die Heere die zegt het bij monden van zijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus. Zalig zijt gij, indien de mensen u smaden, liegende allerlei kwaad van u spreken om mijnentwil, verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Alzo hebben ze immers gehandeld met de profeten die voor u geweest zijn. Zit er vanmorgen iemand die zegt, dominee, ik word vanmorgen bij mijn zonde bepaald. Ik ben voor de verzoeking bezweken. Ik ben in zonde gevallen en ik heb in zonde geleefd. Het leek allemaal zo mooi, maar het is in mijn leven daardoor zo donker geworden. En het blijft me achtervolgen. Ik dacht dat de hemel open ging, maar ik ben weggezakt in de hel. O, dan ontdek je dat de duivel zo'n harde meester is, gemeente. En dat de zonde zo tegenvalt en dat de zonde zo veel kost. En vooral wie de Heere vreest, gemeente, die zondigt niet goedkoop. David, die kermt het uit na het vallen in de zonde. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Maar wat een zegen als je vanmorgen mag zeggen dat je ogen geopend zijn. Want het is nog niet te laat. Onbeleden zonden blijven liggen tussen God en ons. En als je ermee voor de rechterstoel verschijnt, dan kun je niet meer zeggen, Heere, ik dacht en ik vond, maar dan zegt de Heere wat hij ervan vond. En zijn oordeel is beslissend. Ik mag u vanmorgen nodigen, ook met die verborgen zonden op seksueel gebied, waar misschien maar één ander van weet, waar misschien wel niemand van de levenden meer van weet, wie ze beleidt en laat. Die zal barmhartigheid geschieden, beleiden, heel concreet. Die we zijn allemaal zondaren, die zonde, als zonde tegen God. Laat, heel nadrukkelijk, ervoor vluchten. Zou dat nou inderdaad nog kunnen, zegt iemand hier in de kerk, ook voor mij? Ik mag u vanmorgen tenslotte hem verkondigen die meer is dan Jozef. En naar wie Jozef als een machtig type vanuit het Oude Testament heen wijst. De grote Heere Jezus Christus. Van hem geldt, hij is in alle dingen verzocht geweest. Gelijk als wij. Satan heeft het geprobeerd. Geraffineerd, gemeen, heeft precies de momenten ontdekt, heeft precies de wapenen gebruikt om hem te laten vallen. Maar hij is staande gebleven, verzocht, doch zonder zonde. Die Heere Jezus, die daarom een barmhartige hoge priester kan zijn, die medelijden heeft met onze zwakheden en die nodigt om in zijn naam vanmorgen toe te gaan tot die troon der genade is, waar barmhartigheid te verkrijgen is voor een zondaar, waar genade te vinden is voor een schuldige, maar hulp te vinden is voor een mens die aan alle kanten is vastgelopen. En hij zegt, ga maar met vrijmoedigheid en zeg het maar bij die troon. Ik kom in de naam van die barmhartige, medelijdende hoge priester. En zeg het daar maar met vrijmoedigheid alles. Uw zonden, uw zwakheden, uw strijd, uw verdriet, uw pijn, de zonden van gedachten, woorden en werken, de zonden van de jeugd en van de ouderdom. En u zult het ontdekken. Hij vergeeft zo graag wie hem aanroept in de nood. Vindt zijn gunst om. Einde groot. Amen. Samen danken. Heere, laat nou niemand van ons als een fariseer de kerk uitgaan. Want als de enige soort mensen dat meent, dat ze nog een steen op een ander kunnen werpen. Doe ons buigen onder de ontdekkende boodschap van uw woord. En doe ons vooral uitgaan tot die ene die staande bleef in het uur van de verzoeking. En die verder ging. Om zo voor zijn volk niet alleen de zonde te verzoenen, maar ook een barmhartig en medelijdende hoge priester te worden. Die kan oprichten uit het slijk, omdat zijn bloed de zonde verzoent. Die kan vernieuwen door zijn kracht, omdat zijn geest een zwarte zondaar wit wast. En die zo kan doen wandelen in een leven waarin we vluchten voor de zonde en jagen naar heiligheid. Heilige Geest, pas dit woord toe, tot zegen voor jong en oud, tot eer van uw naam. Amen. We zingen tenslotte het avondzang, het 5e en het 7e vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En wat er verder volgt, avondzang 5 en 7.